Welkom. Leuk dat je luistert naar de AMLC-podcast van het Anti-Money Laundering Center. Witwassen vormt een ernstige bedreiging voor de economie en tast de integriteit van de financiële sector aan. Het AMLC is een kennis- en expertisecentrum waar publieke en private partijen nationaal en internationaal samenwerken om witwassen te bestrijden. Met de AMLC-podcast willen we partijen op een toegankelijke wijze steunen bij het effectief bestrijden van witwassen. Ik ben Erik Rijssemeber, werkzaam bij het AMLC en in deze podcast bespreken we het witwassen middels vastgoed met Menno Ezinga, ook werkzaam bij het AMLC. Welkom Menno.
Dankjewel Erik.
Wie ben je en welk werk doe je?
Ik ben Menno Ezinga, ik ben inmiddels 4 jaar werkzaam bij het Anti-Money Laundering Center. Ik ben daar werkzaam op 2 portefeuilles, portefeuille ondermijning en portefeuille publiek-private samenwerking. Dat betekent eigenlijk dat ik me vooral bezighoud met enerzijds het relateren van bepaalde partijen die zich bezighouden met ondermijning en de bestrijding van ondermijning aan de kennis die wij hebben bij het AMLC op het gebied van witwassen. En anderzijds ook bijdrage in hoe gaan we om met publiek-private samenwerking bij de field. Ik heb in mijn eerdere onderzoeksfuncties en adviesfuncties me bezig gehouden met ondermijning vanuit de openbare orde en veiligheid. Ik vond het eigenlijk na een paar jaar wel eens tijd om eigenlijk aan de kant van de opsporing te gaan staan en eens te weten hoe gaat het daar nou eigenlijk om de bestrijding van ondermijning.
En wanneer was dat?
2019 ben ik begonnen.
Oké. Hoe kwam je aan je kennis op het vlak van witwassen middels vastgoed, waar we het vandaag over gaan hebben in deze podcast?
Nou, dat is met name eigenlijk on the job gegaan bij het AMLC. Ik heb een aantal activiteiten op dit moment gedaan. We hebben een basiswebinar vastgoed en witwassen opgenomen bij het AMLC. Die hebben we uitgebracht, waarbij mensen kennis kunnen nemen van de diverse modus operandi rondom vastgoed en witwassen. Ik heb met mijn team een fenomeenproject uitgevoerd op het gebied van vastgoed en witwassen. En ik heb recentelijk met collega's van de Belastingdienst een intern kennisdocument opgesteld, waarbij we kijken naar de constructies van, met name complexe constructies van vastgoed, fraude en witwassen.
Hoe kunnen criminelen via vastgoed dan eigenlijk vermogen witwassen? Want er wordt vaak over gesproken, maar hoe werkt dat?
Er zijn eigenlijk verschillende manieren om vastgoed te gebruiken bij het witwassen van crimineel vermogen. En we onderscheiden eigenlijk 3 stappen in dat proces. Aankoop, financiering en bewoning of exploitatie van het vastgoedobject. En nou zou je eigenlijk de aankoop op diverse manieren kunnen beschouwen. Er zijn in ieder geval meerdere partijen die daar een rol spelen eigenlijk in het hele proces. Denk bijvoorbeeld aan een hypotheekverstrekker, een notaris, een makelaar. En het bestaat met betrekking tot deze partijen het risico op misbruik door het vervalsen bijvoorbeeld, het achterhouden van informatie. En hierbij kan bijvoorbeeld gedacht aan onjuiste informatie op inkomsten, verblijfplaats of relaties. Een tweede risico in de aankoop zit in katvangers. Het kunnen derden zijn die betrokken zijn in die transactie die al dan niet gedwongen worden zich voor te doen als de toekomstige eigenaar van een vastgoedobject. En de feitelijk belanghebbende van het geheel, die blijft dan een beetje uit zicht van het hele transactieproces, wat ook eigenlijk weer een risico laat zien in het misbruik van vastgoedtransacties. Ten slotte is er in die aankoop ook een risico bij het gebruik van een vennootschap. Al dan niet een offshore vennootschap. En dat kan je eigenlijk omschrijven als een onderneming die gevestigd is in het buitenland, waar de UBO niet woonachtig is en de bedrijvigheid ook daar niet plaatsvindt. En vaak is dat in een land waar je wel relatief lage fiscale of financiële transparantie hebt. En dat heeft ook een bepaald risico voor ons op.
Want in vastgoed worden offshore constructies regelmatig gebruikt, begrijp ik.
Ja, offshores worden regelmatig gebruikt bij vastgoedconstructies. Inderdaad, zeker als het gaat om complexe, grootschalige transacties.
Duidelijk.
Naast dat die onduidelijkheid kan bestaan over de aankoop en betrokkenheid van partijen, kan er ook onduidelijkheid bestaan over die wijze van financiering bij vastgoed. Het verschil met die aankoop is dat financiering specifiek draait om die transactie. En dan plaatsvindt als gevolg van de aankoop. Maar ook het gebruik van katvangers of regelingen die worden getroffen via de verkoper die het object financiert, zijn voorbeelden van die specifieke onduidelijke financieringsconstructies.
Ja, dus dat betekent ergens komt crimineel verkregen vermogen vandaan. Ze verzinnen een aantal dingen om te verhullen dat crimineel verkregen vermogen wordt gebruikt om vastgoed aan te kopen.
Correct. Juist. Nou ja, dan heb je dan zo'n bekend voorbeeld, waarbij je fraude met vastgoed realiseert. Dat noem je een zogenaamde ABC-transactie. Bij een ABC-transactie wordt een pand verkocht door partij A via een tussenpersoon B naar C toe. Nou, en in die transactie kunnen allerlei malafide activiteiten plaatsvinden, waardoor dus crimineel vermogen kan worden witgewassen. Dat kan bijvoorbeeld als de koopsom sterk van elkaar verschilt tussen enerzijds transactie B en transactie C.
Waar zit dat crimineel verkregen vermogen dan?
Dat zie je dan met name bij het feit dat er dan een sterke koopsomprijsverschil is tussen de eerste transactie, waarbij de prijs misschien veel hoger kan zijn bij de tweede transactie. Mm-hmm. Waarbij er dus crimineel vermogen in het transactieproces wordt geplaatst, terwijl er eigenlijk in de daadwerkelijke waarde van het vastgoedobject dat helemaal niet aan de orde hoort te zijn.
En iemand kan dan verklaren, ja, ik heb dit pand gekocht en die is nu zo gewoon zoveel waard. En dan lijkt het alsof hij dat legaal verkregen heeft door een aankoop.
Correct.
Partij B kan aantonen waar zijn geld vandaan komt, want die heeft iets verkocht voor heel veel geld.
Bijvoorbeeld, ja. Inderdaad. Ja.
Zijn bij ABC-transacties alle drie partijen altijd op de hoogte van de opzet?
Nee hoor, dat hoeft helemaal niet. Nee.
Niet?
Nee. Een ABC-transactie is een versimpelde weergave zoals we nu doen. Mm-hmm. Maar vaak kan ook naar een ABCD-transactie verlopen, waar er veel meer verschillende entiteiten eigenlijk aan de orde zijn.
Ja. Maar het gaat vooral om die prijsverschillen.
De prijs, ja.
Duidelijk.
Ten slotte is dus ook met die vervalsing onder valse voorwendselen het heel goed mogelijk om poortwachters, en daar gaan we het straks nog over hebben, onbedoeld in te schakelen als onderdeel van die financiering. Dat kan ook in die ABC ervoor komen. Bijvoorbeeld door een hypotheek te laten verschaffen op basis van valse papieren die worden aangeleverd of valse inkomsten die bij de betrokkenen worden aangediend aan die partijen.
Ja, want die poortwachters zitten er eigenlijk altijd dicht bovenop. Er moet dus bijna altijd sprake zijn van vervalsing van documenten om zo'n witwasactie tot een goed einde te brengen. Of kan het ook zonder?
Niet per definitie. Kijk, vastgoed en valse actes of andere papieren, ja, die spelen natuurlijk altijd al een grote rol in het geheel.
Ja,
maar ik kan me ook voorstellen dat er bepaalde constructies zijn waar dat niet meteen de hoofdmoot is van de modus operandi.
Nee. Oké, helder.
Het laatste wat ik eigenlijk nog wilde opperen in het geheel is, ja, is die exploitatie van het vastgoed als onderdeel van het gebruiken van vermogen in het witwassen met hulp van vastgoed. Je kan met dat exploitatiegedeelte door personen uit te kopen, het verbouwen met dat criminele geld als MO daarin en ook de maandelijkse afbetaling van bepaalde vastgoedobjecten met crimineel geld af te doen. En zo dan ook uiteindelijk toch dat witwasgedeelte te laten plaatsvinden.
Mm-hmm.
Ten slotte is een vermoeden van witwassen in dit soort situaties ook aanwezig wanneer de sommen geld die betrokken zijn bij het geheel echt onverklaarbaar zijn. Dat is natuurlijk gewoon de kern van het witwassenfenomeen aan zich. Onverklaarbare sommen geld die worden betrokken in vastgoedtransacties.
Ja.
En dat kan je ook onder exploitatie laten vallen.
Mm-hmm. En welke poortwachter zou daar nou het meest alert op moeten zijn dan?
De notaris lijkt mij eigenlijk de partij die hier het beste aan de orde is om het te signaleren van waar komt het geld precies vandaan.
Maar ook de hypotheekverstrekker heeft denk ik een beeld. Of komt er ook wel eens voor dat er zo min mogelijk partijen bij betrokken worden als er zo'n sprake is van zo'n opzet?
Nou ja, die mogelijkheden zijn er zeker. Ik denk dat het interessante van vastgoed in relatie tot wit was, is dat hoe meer partijen erbij betrokken zijn, hoe lager de transparantie is van het geheel. En dus voor toezicht en opsporing het lastige is om te identificeren waar nou precies de problematiek is.
Dus dat is juist aantrekkelijk om zoveel mogelijk partijen erbij te betrekken.
Correct. Ja. En dat maakt het ook zo complex voor ons.
Duidelijk. Om welke vormen van vastgoed gaat het eigenlijk?
Je kan vastgoed vanuit de particuliere eigendommen en particuliere bewoning zien, maar je kan ook kijken naar commercieel vastgoed. En vanuit mijn perspectief zie ik daar niet meteen een voor- of afkeur in. Als je het hebt over high-end money laundering, dan zie je met name commercieel vastgoed toch wel vaak aan de orde komen, omdat het gaat daar om grote transacties, ook complexe transacties, waarbij er ook veel belang is in dit geval. Maar ik zou ook niet het onroerend goed, de particuliere bewoning, zou ik af willen schrijven, zeker als het gaat om ondermijnende criminaliteit, waarbij je ook witwassen veelvuldig aan de orde kan zien. Dus het is niet echt een voor- of afkeur die ik daarin merk.
Is het misschien zo dat het ook te maken heeft met het onderliggende delict? Dat iemand die verdacht wordt van corruptie eerder in dat high-end money laundering zit en de commerciële vastgoedsector zoekt en...
Dat zou kunnen, ja. Dat zou kunnen, ja. 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 Maar ik wil wel erbij benoemen dat als je specifiek kijkt naar commercieel vastgoed, dan zie je dat er toch wel een aantal extra aandachtspunten ervoor zijn. Recentelijk is door de FATF een rapport uitgebracht waarbij duidelijk is aangegeven dat het commerciële vastgoed extra kwetsbaar wordt gezien. Mede door het argument wat ik net al gaf, die complexiteit die vaak bestaat bij die grote transacties, waarbij ook vaak een internationaal aspect aan de orde is en er heel veel partijen bij betrokken zijn. Mm-hmm. Dus we zouden wat dat betreft commercieel vastgoed wel wat
extra meer aandacht.
Extra aandacht mogen geven. Ja.
Je hebt reeds uitgelegd dat door de vele partijen die erbij betrokken zijn en die er allemaal maar een fragmentarisch beeld van hebben, dat dat een kenmerk is waarom vastgoedsector wel interessant kan zijn voor witwassers. Zijn er nog andere kenmerken waar ik aan moet denken?
Nou, ik denk dat als het gaat om de specifieke kenmerken van vastgoed in relatie tot witwassen, dat juist die complexiteit en het gebrek aan transparantie bij vastgoedtransacties het zo aantrekkelijk maken voor
witwassers. Ja. Is iets bekend over de omvang van witwassen via vastgoed?
Nou, ik zou graag willen weten hoe groot het is. Maar daar hebben we al best wel veel moeite mee met witwassen aan zich in zijn geheel. Mm-hmm. We doen daar vaak toch estimated guesses voor. Ook op de wetenschap wordt er wel echt wel veel onderzoek naar gedaan hoe groot die omvang van witwassen is. Maar dat is echt heel lastig. Mm-hmm. En ook als je kijkt naar witwassen in relatie tot vastgoed, is het heel lastig om daar een omvangsberekening op te doen.
Begrijpelijk. Hoe vaak komt het voor in zaken bijvoorbeeld?
Daar durf ik geen uitspraak over te doen. Ik weet wel dat het een populair vehikel is. En dat zie je alleen maar terug in het veld. Je hoort het vaak van de opsporingsdiensten. Je ziet het vaak in de krant terugkomen. Het is ontegenzeggelijk een problematisch vehikel waar we wel onze aandacht op moeten blijven vestigen in termen van wetgeving, maar ook in termen van toezicht houden en opsporen.
En als we nou eens verder inzoomen op die poortwachters die hier een rol in spelen. En de poortwachter is natuurlijk een term bekend van de WWFT. Welke poortwachters moeten nou aan welke verplichtingen precies voldoen in dit geheel?
Voor de poortwachters hebben we eigenlijk bepaalde wetgeving ingericht om ervoor te zorgen dat zij bijdragen aan die signalering van ongebruikte transacties. Mm-hmm. De WWFT is daar eigenlijk het wetsvehikel daarvoor. Maar dan zie je dat eigenlijk dat met name banken en de makelaardij en de notariaat de belangrijke schakels zijn als het gaat om vastgoed.
En banken vooral vanwege hypotheekverstrekking?
Juist, omdat zij die hypotheekverstrekking doen, maar ook omdat zij natuurlijk de transacties zelf natuurlijk inzichtelijk hebben. Mm-hmm. Die WWFT stelt dan ook dat deze sectoren melding moeten maken zodra zij witwassen of terrorismefinanciering herkennen, signaleren. En daar berust ons werk ook eigenlijk op. Van nou, hoe beter die meldingen eigenlijk zijn van die poortwachters, hoe beter wij dit soort complexe constructies ook kunnen reconstrueren. En ook kunnen ondervinden of inderdaad iets plaatsgevonden heeft wat niet kan of wat niet mag.
Want de opsporende instanties kunnen het weer koppelen aan andere informatie die bekend is over bepaalde partijen die samen een beeld vormen dan.
Correct. En wij hebben echt ook andere informatie nodig om juist die opsporingsinformatie zo volledig mogelijk te maken. Hè? Ja. Juist omdat die complexiteit zo groot is. Je kan je niet alleen maar berusten op één bron. Je hebt gewoon meerdere bronnen nodig in het geheel om een goed onderzoek daarop te kunnen verrichten.
Duidelijk. Welke partijen houden toezicht op de integriteit van de vastgoedmarkt eigenlijk?
Nou, dat is DNB is onderdeel van het geheel. AFM is daar ook een onderdeel van het geheel. Maar ik zou ook zeker niet willen onderschatten dat er vanuit de branche zelf ook toezicht wordt gehouden in het versterken van die integriteit als het gaat om de vastgoedsector. Daar zijn verschillende overleggen geïnitieerd en die zullen ook nog steeds bestaan om ervoor te zorgen dat de beleidsregels actueel zijn en dat ze daarin kunnen goed werk kunnen leveren, bonafide werk leveren.
Nog even terug naar die poortwachters. Welke signalen, indicatoren of risico's zou je kunnen noemen of waar is informatie te vinden die poortwachters alert op moeten zijn volgens jou?
Daar wordt wel veel over geschreven. Hè. Wij hebben natuurlijk binnen het eigen AMLC wij best wel veel kennis uitgebracht hè, op het gebied van de red flags en indicatoren op de specifieke thema's van witwassen, waaronder ook vastgoed. Die red flags die eigenlijk aan de orde kunnen zijn rondom vastgoed, die bijvoorbeeld interessant kunnen zijn voor die poortwachters om te signaleren, is simpelweg het gebruik van cash in een transactie. Cash is sowieso iets wat steeds vaker wordt gezien als een signaal van gaat dit eigenlijk wel op de juiste manier? Want het is toch wel een heel aantrekkelijk middel om buiten het oog te blijven van de toezicht en de opsporende instanties. Mm-hmm. Het inzetten van vermogen waarvan je eigenlijk niet kan verklaren waar het vandaan komt. En daar is ook de notaris natuurlijk een belangrijke schakel in. Hoe kom je nou eigenlijk aan dit vermogen om een dergelijke grote transactie precies te financieren? Mm-hmm. Ik heb al eerder genoemd het verhullen van de uiteindelijke belanghebbende, de UBO.
In de show notes is meer informatie te vinden over externe documenten en partijen die hier iets over genoteerd hebben, die bruikbaar is om de signalen goed kunnen interpreteren. Werkt het AMLC samen met private partijen ook om witwassen in de sector tegen te gaan? En welke samenwerkingsvormen betreft dit dan?
Ja, wij werken vanuit AMLC juist samen met andere partners om dergelijke constructies beter te begrijpen. Dat is eigenlijk een van de primaire bestaansredenen van het AMLC. Samenwerken met publieke partijen en private partijen. Als het gaat om vastgoed aan zich, dan werken wij samen met banken, met accountancy, ook met de makelaars hebben wij activiteiten verricht om hun eigen branche eigenlijk meer inzicht en begrip te geven over wat er precies kan spelen als er sprake is van een verdachte situatie bij een vastgoedtransactie. En zo draagt eigenlijk elke branche een steentje bij eigenlijk aan een breder kennisveld op het gebied van vastgoed en witwassen, waardoor we allemaal eigenlijk ervoor kunnen zorgen dat het bemoeilijkt wordt om witwassen via vastgoed te realiseren.
Ja. Ik heb al een paar podcasts gemaakt voor het AMLC en ik merk steeds dat de rode draad samenwerken toch wel sterk aanwezig is, ook hier weer. Doen we dat ook internationaal?
Binnen de field en ook binnen het AMLC hebben we best wel een uitgebreid netwerk van internationale contacten. Onze zusterorganisaties in het buitenland die zich bezighouden met de financiële en fiscale opsporing, ja, die hebben nagenoeg dezelfde problematiek, hè, binnen hun eigen wetgeving en juridisch kader. En zo wisselen we wel natuurlijk kennis en inzichten uit over hoe we hiermee om moeten gaan vanuit een mondiaal perspectief. Als er sprake is, hè, van die landen waarbij de fiscale en financiële transparantie heel laag is. Zo proberen we eigenlijk met z'n allen toch te werken aan die mondiaal manifesterende vastgoedproblematiek.
Duidelijk. Welke ontwikkelingen verwacht je nog in de toekomst op het vlak van witwassen middels vastgoed?
Nou, ik verwacht wel eigenlijk een blijvende aandacht op dit fenomeen. Het blijft moeilijk te pakken op nationaal gebied en ook als er sprake is van een internationaal gerelateerde casus. We hebben een toenemende internationale samenwerking en ik hoop eigenlijk dat die internationale samenwerking, ondanks het informatie delende aspect wat soms bemoeilijkt is, hè, omdat je de grensoverschrijdende informatiedeling niet makkelijk kan realiseren, verwacht ik die samenwerking wel steeds intensiever te worden. Waardoor we ook met z'n allen meer kennis en inzicht gaan krijgen en mogelijk ook kunnen leiden tot een verbeterde transparantie, hè, een grotere transparantie en een vermindering juist van die criminele activiteit.
Ja, klinkt goed. Vergeet als luisteraar niet om ook even in de show notes te kijken. Daar zullen we nog wat extra informatie over dit onderwerp publiceren. Hartelijk dank voor je bijdrage, Menno, en graag tot een volgende keer.
Graag gedaan, dankjewel.
Dit was een aflevering van de AMLC podcast. Dank voor het luisteren. Wil je geen podcasts missen? Abonneer je dan op de AMLC podcast in je podcast app. Wil je meer informatie? Bezoek dan de website van het AMLC op www.amlc.nl. Schrijf je in voor de nieuwsbrief van het AMLC en volg de AMLC pagina op LinkedIn. Heb je een reactie op wat je hoorde? Wij zijn geïnteresseerd. Stuur een e-mail naar aml.center_postbus@belastingdienst.nl. Graag tot volgende keer.